Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen uit de 119e psalm, daarvan het 62e vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, naar in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezijd. Ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Wij lazen nu het 62e vers van Psalm 119. Woord zal u een gedeelte worden gelezen dat ge kunt vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 39e hoofdstuk, vanaf het 19e vers tot het einde van het 40e hoofdstuk. Wij noemden u Genesis 39, vanaf het 19e vers tot het einde van het 40e hoofdstuk.
En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, Naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan. Zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was, en wat hij deed, dat deed de Heere welgedijen. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenken des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten, in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en zij waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden ene droom, elk zijn een droom, in ene nacht, elk na de uitlegging zijns drooms. De schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem, wij hebben ene droom gedroomd, en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken, en hij was als bottende. Zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand, en ik nam die druiven, en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staart herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kome, want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën, en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste des bakkers zag, dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit de korf, van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover.
Wij zingen uit het 73ste psalm, de versen 6 en 7. Dan pijnst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze, hoe goddeloos en wreed, zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Zo heb ik dan vergeefs gestreen, mijn hart gezuiverd en gebeen. Vergeefs heb ik in reine plassen van onschuld mijn hand gewassen. Want al den dag ben ik geplaagd, mijn ziel verschrikt, mijn boezem jaagt. En nooit verscheen er morgen stond, waarop ik geen kastijding vond. Terwijl wij zingen van psalm 73, de versen 6 en 7, krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden die wij met de hulp en willen overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u bijzonder lezen het 20e vers van het 39e hoofdstuk van het boek Genesis. Wij noemden u Genesis 39 vers 20, waar wij Gods woord aldus lezen. En Jozefs Heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Tot zover. Letten wij op Jozef onder des konings gevangenen. En wij zien Jozef daar in de eerste plaats de gunst van God ervarend. Wij zien hem daar in de tweede plaats het woord van God verklarend. En wij zien hem daar in de derde plaats het heil van God verwachtend. Jozef onder des konings gevangenen. Wij willen op Jozef in de eerste plaats letten als de gunst van God ervarend. We lezen toch zo dat hij zelfs in de gevangenis mocht ondervinden dat de Heere met hem was en dat hij zijn goedertierenheid tot hem wendde. Wij bezien Jozef in de tweede plaats als het woord van God verklarend, namelijk wanneer hij de beide dromen, zowel van de schenker als van de bakker, uitlegt door des Heeren geest. En wij zien hem daar in de derde plaats als het heil van God verwachtend, bijzonder in die twee laatste bange jaren waarin de schenker hem vergat. Vorige maal, geliefden, lieten wij Jozef achter, zoals hij in het gevangenhuis door Potifar, de overste der trawanten, werd overgeleverd. En we hebben aan het einde van de predikatie de vorige rustdag gezegd dat wij nergens lezen dat Jozef heeft geklaagd of heeft geweend. En we mogen zelfs veronderstellen, geliefde, dat Jozef, toen hij het gevangenhuis betrad, verblijd geweest is. Dat hij nu door Heeren macht en hulp die maandenlange verzoeking van de vrouw van Potifar heeft mogen weerstaan. Ik heb u gezegd de vorige week dat Jozef hier ongeschonden uitgekomen is. Is nog een groter wonder dan dat de drie jongelingen ongedeerd uit de vurige oven zijn gekomen. En het zal in zijn ziel geleefd hebben, geliefde, al kende hij die psalm vanzelf nog niet. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Vrij, al ging hij de gevangenis in. Want Johannes Calvijn zegt het zo eenvoudig: aan de ergste gevangenis is hij ontsnapt, namelijk aan de gevangenis der zonde. En geliefden, zo is hij in het gevangenhuis gekomen. Stel u zo'n gevangenis in Jozefs dagen niet voor als een huis van bewaring in onze dagen, waar dikwijls elke gevangene een eigen kamertje heeft, een opgemaakt bed, een tafel, een stoel, en allerhande luxe benodigdheden. Nee, geliefden, als ge u een indruk wilt vormen van het huis waar Jozef inkwam, waar des konings gevangenen waren, zo lezen wij, dan zult u het beste kunnen denken aan een concentratiekamp, zoals de Duitsers dat hadden in de Tweede Wereldoorlog, en waar de Joden in zo grote getalen werden omgebracht. U moet ook niet denken aan een huis zoals wij dat kennen. De gevangenissen in die oude Egyptische tijden waren dorpen. Dus Jozef komt in een heel dorp waar een grote hoge muur rondom gebouwd is. En in die dorpen, in zulke gevangenhuis, heersten onbeschrijfelijke ellenden, geliefde. Daar waren des konings gevangenen. Dat wil zeggen, dat waren dus mensen die staatsgevaarlijk werden geacht. Daar huisden moordenaars, rovers, dieven. Daar huisde het schuim van de natie. En in zulk een dorp komt Jozef nu terecht, geliefde. De beproeving die hij nu ondergaan moet, is duizendmaal zwaarder dan in het huis van Potifar. We hebben de vorige week gehoord, geliefde, hoe zwaar het hem als slaaf gevallen moet zijn in de woning van Potifar, de overste der trawanten. Maar het is niet te vergelijken met hetgeen hem nu wacht. En Jozefs Heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Enkele dingen te noemen, gemeente. Er was daar in dat grote dorp niemand die God kende en die God vreesde. Er heersten in die Egyptische gevangenissen de afschuwelijkste toestanden op zedelijk gebied. In die Egyptische gevangenissen was het een voortdurende strijd op leven en dood om een schaaltje eten. En elke morgen, zoals dat ook in de concentratiekampen gebeurt, vocht men om zijn dagelijks rantsoen. Daar, geliefden, werd de mens verlaagd tot minder dan een dier. In zulke omstandigheid komt Jozef terecht. En we lezen in Psalm 105, geliefden, dat zijn persoon in de ijzers kwam. Dat wil dus zeggen dat hij het grootste deel van de dag doorbracht met zijn voeten gekneld in ijzeren klompen die hem pijn deden. Met zijn armen op de rug gebonden en vastgeklonken in de ijzers, zodat het hele lichaam op den duur geradbraakt en gemarteld werd met ondraaglijke pijnen. O geliefden, en het allerergste misschien, dat heeft vele, vele jaren geduurd. Wij weten niet precies hoeveel jaren. Jozef was 17 jaar toen hij terecht kwam in het huis van Potifar. En hij was 30 jaar toen hij uit de gevangenis kwam. Dus daar zijn 13 jaar verstreken, geliefde. De meeste verklaarders nemen aan dat hij ongeveer 20 jaar moet zijn geweest toen hij uit het huis van Potifar naar de gevangenis werd gestuurd. Dus dan zal hij daar in dat schrikkelijke concentratiekamp ongeveer 10 jaren zijn geweest, waarvan de laatste 2 jaren ongetwijfeld de zwaarste zijn geweest. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Gemeente, laat het dan waar zijn dat hij wellicht met opluchting en dankbaarheid dat gevangenhuis heeft betreden, omdat de Heere hem heeft bewaard voor de strikken van Potifars vrouw. Maar dat gevoel van blijdschap zal niet lang hebben geduurd, geliefde. toen hij daar kennis maakte met de schrikkelijke praktijk. 365 dagen in het jaar, als het ware in het voorportaal van de hel, waar niemand de ander lief had, waar de mensen als dieren vochten om een schaaltje brood, waar dagelijks de mensen als ratten stierven van de honger en de ziekte, waar het een voortdurend gevloek, geschreeuw en gevecht was, in dat verschrikkelijke oord, geliefde, heeft die jongen 10 jaar van zijn leven doorgebracht. En wat een eeuwig wonder dat hij na die 10 jaren het de apostel na mocht zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Nee, het was niet Jozef die God vasthield in deze tijd, geliefde. Maar het was de Heere die Jozef vasthield in deze omstandigheden. Ach, geliefde. Er zijn waarlijk wel jonge mensen voor geringere verleidingen bezweken dan deze Jozef. Als we soms denken aan onze jongens in militaire dienst, hoe ze na 14 dagen of na 3 weken soms losslaan van al hun ankers en losslaan van alles wat ze van huis uit hebben meegekregen. Als we soms denken aan onze verpleegsters, hoe ze na enkele weken buitenshuis te zijn geweest alles gaan vergeten wat vader en moeder heeft gezegd. Als we denken aan onze studerende jonge mensen die op kamers wonen en die soms na een maand geheel van hun boeien losslaan. Geliefde, wat is het dan een wonder dat Jozef in deze 10 eindeloze jaren het geloof heeft behouden en de goede strijd heeft gestreden. Dat lag alleen aan de onwankelbare trouw van die God die hem vasthield, zelfs in de ruisende kuil en in het modderige slijk. En jonge mensen, die God van Jozef leeft nog, en die kan ook jullie vasthouden als je soms huis en haard verlaten moet en door wat voor omstandigheden dan ook in den vreemde vertoeven moet. Maar die God die Jozef 10 jaren vasthield in die schrikkelijke oorden, in die krochten van verlatenheid, leeft nog. Maar gemeente, het zal in die 10 jaren ook in het hart van Jozef niet altoos eender geweest zijn. Van der Groe zegt in een van zijn brieven: onze grootste vijand leeft binnenshuis en we zoeken al onze vijanden buitenshuis. En de vijanden die Jozef hier buitenshuis ontmoette waren inderdaad schrikkelijk. Maar geliefden, de jongen droeg ook een vijand om binnenshuis. En dat is de vijand, geliefden, van het eigen vlees. Veel erger dan al die gevangenen van buiten. Dat is de vijand die we hebben horen zingen in Psalm 73. Dan pijnst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Als die dan dacht aan Potifar en zijn vrouw: zie deze, hoe goddeloos en wreed, zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen wast steeds aan. Kijk, gemeente, die vijand, die gaat overal mee naartoe. Die vijand, die gaat met ons mee het ziekenhuis binnen. Die gaat met ons mee het sterfhuis binnen. Die vijand, die droeg Jozef om toen hij in die kuil zat, toen hij op de markt stond als slaaf, toen hij in het huis van Potifar werkte en ook hier in de gevangenis, dat eigen vlees, dat het met God niet eens kan wezen, gemeente. Denk niet dat Jozef een man was die boven het stof verheven was. Ook deze jongen kende die schrikkelijke krijg tussen vlees en geest. En ook deze jongen moest het ondervinden. Het bedenken des vlezes is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Nee, het zal van binnen wel eens gebonst hebben in zijn hart. Nou, Jozef, als je nou eens toegegeven had aan de verlangens van die vrouw van Potifar, dan zou je nu een schatrijke jongen geweest zijn. Dan zou je nu de edelste slaaf van Potifars huis zijn geweest. Je zou aan elke vinger een gouden ring kunnen dragen. Je zou een satijnen kleed hebben kunnen kopen van het geld dat ze je toestopte. Je zou aan de wellusten van je vlees hebben kunnen toegeven, Jozef. Het zou je goed gegaan zijn. O, Jozef, kijk. En daar kwam die slang uit het paradijs, het gevangenhuis binnenkruipen. Kijk, Jozef, zo beloont God nou zijn kinderen. Zo beloont de Heere het nou, dat je gestreden hebt, je hart gezuiverd en gebeden. En dat je in reine plassen van onschuld je handen hebt gewassen. Zo beloont de Heere nu een volk dat in zijn geboden wandelt en naar zijn wetten hoort. Wel, geliefden, deze vijand droeg Jozef ook om in dit huis waar des konings gevangenen waren. En toch, geliefden, we lezen zo in het woord: doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem. O, zeker, de 73ste psalm zal ook wel eens in zijn ziel hebben gestormd. Maar dan waren er toch weer die nachten, geliefde, waar we vorige week over spraken, dat de Heere zelfs in deze huilende wildernis overkwam en zijn gunst aan hem betoonde. En wij weten uit de 105e psalm dat de rede des Heren hem heeft doorlouterd totdat Gods woord werd vervuld. Dat betekent dus, gemeente, dat de Heere keer op keer door zijn rede, door zijn woord, tot Jozef sprak. En dat woord heeft Jozef gedurig weer uit de kuil getrokken en uit de put gehaald. En we leren uit deze geschiedenis, geliefde, dat een kind van God zelfs in een concentratiekamp het nog goed kan hebben. Ik zou u de namen kunnen noemen van sommige van Gods kinderen die in Dachau en in Auschwitz en in Bergen-Belsen in de modder hebben gekropen, geliefde. Maar waar de Heere het zo goed maakte dat ze toch gezongen hebben: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot en God des levens heffen. Want, geliefde, als God spreekt tot een mensenkind, dan is dat maar geen verhaal. Dat bestaat niet in ijdele woorden, maar dat bestaat in kracht, geliefde. De Heere was met hem en wendde zijn goede tierenheid tot hem. Luther zegt ergens van deze geschiedenis: Christus liet van tijd tot tijd het licht van zijn genadige ogen vallen in deze hel. En dat was het, geliefde. Christus liet van tijd tot tijd, niet elke dag, oh nee, niet elke nacht, maar van tijd tot tijd het licht van zijn genadige ogen vallen in deze hel. Och, en het was Christus die met hem was. Want hoe zou God, gemeente, zijn goede tierenheid anders aan een mens kunnen bewijzen dan in Christus? Buiten Christus moet de Heere voor elk mensenkind een verterend vuur en een eeuwige gloed zijn. Maar het was in die gezegende borg, geliefde, dat de Heere met Jozef was. Ach, en nu lezen we van die borg in Jesaja 63. Dat hij in al hunne benauwdheden mede benauwd was. O, die Christus, eeuwen voor zijn geboorte in het vlees, heeft hij hier Jozef gesterkt, geliefde. En Jozef mag hier in het gevangenhuis de trekken en het beeld vertonen van die gezegende grote meerdere Jozef. Want, gemeente, wat moet het voor Jozef geweest zijn om 10 jaren lang onder deze vloekende wilde dieren te verkeren, waar God niet werd gevreesd en waar geen mens werd ontzien. Maar wat moet het dan voor die reine middelaar geweest zijn om 33 jaar in de walm van onze zonde te verkeren, in dat huis waar des konings gevangenen waren. Want wij zijn van nature allen gevangenen van de vorst der duisternis, van de zonde en van de hel. O geliefde, wat moet het voor hem zijn geweest, de schootzoon des vaders, die de veelvervige rok van zijn goddelijke natuur heeft verborgen achter de eenvoud van zijn menselijke natuur, en die van eeuwigheid tot eeuwigheid in de schoot van zijn vader was, en nooit anders hoorde dan het reine gezang der engelen voor de troon, en die nu is afgedaald in de krochten van de hel, geliefde. En hier 33 jaar het vloeken, het razen en het tieren van de mens heeft verdragen. Aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken der zondaren verdragen heeft, zegt de apostel in Hebreeën 12. Welgeliefden, Jozef kon hier staande blijven, omdat er meer dan 1500 jaren na hem één kwam die staande gebleven is, door eigen kracht. En in de kracht van die borg is Jozef hier staande gebleven. En lezen wij, doch de Heere was met Jozef en wende zijn goede tierenheid tot hem. En als dat gebeurt, gemeente, dan kan Gods kind buigen onder de zwaarste roede en onder de schrikkelijkste tegenheden. Als de Heere in Christus iets van zijn vriendelijk aangezicht doet vallen over ons pad, hoe donker dat pad ook is, wel, gemeente, dan kan ik het met de Heere eens zijn. Dan kunnen we onder hem bukken, hoe het ook mocht tegenlopen. En waar de Heere dan ook zijn voetstap zet, dan is er ook dat zoete zwijgen onder God. En dat goedkeuren wat de Heere doet, zelfs hier in dit huis waar des konings gevangenen waren. 10 maal 365 dagen. 10 maal 365 nachten. Hoeveel uren zullen dat geweest zijn? Hoeveel vreselijke minuten zullen daarin gegaan zijn? Maar die ogenblikken, geliefde, dat de Heere Jozef in de zoon van zijn liefde vriendelijk toeknikte, dat hij hem kuste met de kussen van zijn mond, en dat hij de tranen van zijn wangen wiste met een zachte doek, die ogenblikken, die hebben al zijn leed verzacht, en die gaven hem kracht om het kruis te dragen en om de schande te verachten en om te buigen onder God. Al was het een onbegrepen weg die hij niet verstond. Gemeente, wat mocht ik u dat hartelijk toebidden, dat u dat ook mocht kennen. In de wegen van kruis en druk, de een meer, de ander minder, waar de Heere elk mensenkind toch in leidt, geliefde. Want elk hart heeft zijn smart en elk huis heeft zijn kruis. O, luister eens, geliefde, de God van Jozef, die is er nog. En diezelfde God die het zo goed maakte met zijn kind, 10 jaar lang In dit vreselijke oord, die God die kan ook ons nog helpen. In de smeltkroes der ellende. O, de Heere was met hem. En wende zijn goede tierenheid tot hem. En het duurt niet lang, geliefde. Of zelfs daar, onder het schuim van de natie, onder de grofste, vuilste moordenaars, vloekers en rovers, krijgt Jozef respect. Is dat niet wonderlijk? Je zou toch zeggen, Jozef, dat zijn allemaal zwijnen, daar moet je je paarlen maar niet voor werpen. Je moet hier je mond maar niet open doen. Er is hier niemand die luistert. Gemeente, duurt maar een paar weken of Jozef wordt bemind van ieder. Hij trekt de aandacht van de leiding van de gevangenis. En in enkele maanden tijds is hij het hoofd van het gevangenhuis. En de Heere maakt hem zelfs hier voorspoedig in al zijn werk. Hoort u, Jozef, de gunst van God ervarend. Jozef, het woord van God verklarend. De tweede gedachte. Op zekere dag, geliefden, worden twee mannen de gevangenis binnengebracht, die door hun kleding zich onderscheiden van alle anderen. Het zijn zeer aanzienlijke hovelingen, de overste van de schenker en de overste van de bakker. En wij zouden zeggen, och, een schenker en een bakker, dat zijn mensen met een ambacht. Maar vergeet niet, geliefden, dit waren mensen die aan het hof van den farao een zeer hoge positie hadden. De overste van de schenker was de vertrouwensman van farao's hof. Nehemia is dat ook geweest aan het hof van Perzië. Immers, wat gebeurde het in die dagen niet dikwijls dat er moordaanslagen werden gepleegd op de farao's door hun wijn te vergiftigen of door in hun brood een paar korrels gif te doen. En nu moest de overste van de schenker altijd eerst proeven van de wijn. En de overste van de bakker proeven van het brood. En zij waren dus de vertrouwensmannen van de farao, die de koning van Egypte moesten vrijwaren voor moord en doodslag. Ze hebben gezondigd, zo lezen we, tegen hun heer den koning. Gods woord spreekt er niet over wat voor zonde dat is geweest. Het kan wezen, geliefden, dat de wijn niet zo lekker smaakte. Maar het is ook mogelijk dat de overste van de schenker geprobeerd heeft de koning te vergiftigen. Of het een ernstige zonde was of een gering misdrijf, dat is ook niet belangrijk, geliefden. Die schenker en die bakker die zouden nooit in de Bijbel gekomen zijn als ze de raad van God niet hadden gediend in de verhoging van Jozef. De belangrijkste gebeurtenissen op deze wereld, geliefde, zijn van nul en geener waarde, slechts alleen voor zover ze de kerk van God dienen en de raad van God dienen. De vetste koppen in de kranten, geliefde, zijn in de grote raad en het koninkrijk van God de meest onbeduidende boodschappen. En dingen die heel niet in de krant komen, die schrijft God in zijn rol. O, en alles wat er hier in de wereld gebeurt, geliefde, dat dient dat grote doel, de komst van het koninkrijk, de uitvoering van de raad van God. En daarom is er in deze goddelijke bladen van de schrift één hoofdstuk afgezonderd voor de schenker en voor de bakker. Welke zonde ze hebben gedaan, het is van geen betekenis om ons daarin te verdiepen. Jozef wordt hun bijgevoegd. Hij is het hoofd van de gevangenis en hij wordt de persoonlijke dienaar van de schenker en van de bakker. Geliefden, en hier zien we ook de wijsheid Gods. Op deze wijze wordt Jozef voor en toebereid om straks onderkoning te zijn en gans Egypte te besturen. De Heere is bezig hier zijn instrument te slijpen tot het werk dat hij straks voor hem heeft weggelegd. Op een morgen, geliefde, komt Jozef in de kamer waar de schenker en de bakker zaten en ziet hij aan hun gezicht dat ze zijn ontsteld. We lezen zo in het woord dat Jozef des morgens tot hen kwam in het 6e vers en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. En wat blijkt nu iets van die uitgestorte liefde Gods, die ook in het hart van Jozef is, geliefde, dat hij vraagt aan die mensen wat er aan de hand is. Wij zouden misschien zeggen in zulke omstandigheden, ik heb aan mijn eigen ellende genoeg. Ik kan heel de wereld niet op mijn nek nemen. En zo leeft een mens soms langs de nood van een ander heen, gemeente. Ons eigen kruis is zo zwaar dat we aan een ander niet meer denken kunnen. Maar hier ziet u toch iets van die uitgestorte liefde, gemeente. Niet alleen tot God, maar ook tot zijn naaste. En zo vriendelijk vraagt Jozef wat er is aan die bedrukte mensen. En dan gaan ze vertellen dat ze gedroomd hebben. En dat is geen gewone droom geweest. Maar die droom heeft hen op een ontzaglijke manier beroerd en geschokt. En deze mensen gevoelen, geliefd, en dat de korte droom die ze droomden iets te zeggen heeft. Nu moet u niet vergeten, gemeente, dat de Heere in die dagen zich openbaarde op velerlei wijze. De Bijbel was er nog niet. Mozes leefde nog niet eens. Er was nog geen letter van de schrift op papier. En we weten uit dominee Hellenbroek zijn boekje dat de Heere zich toen openbaarde door gezichten, visioenen, mondelinge aanspraken en dromen. Dus als wij hier van dromen lezen, dan zijn dat niet de dromen zoals wij die dromen, gemeente, die opkomen uit ons onderbewust of uit ons hart. Maar dan zijn dat wijzen, manieren waarop God zich bekend maakt, waarop de Heere zich openbaart. God, zegt de Hebreeënbrief, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Nu, geliefde, de Heere heeft tot deze schenker en tot deze bakker gesproken. Hij heeft zijn woord hun geopenbaard. Ja, maar wacht eens, zult u zeggen. God spreekt toch niet tegen onbekeerde mensen? De Heere spreekt toch niet door zijn woord tegen mensen die hem niet vrezen? Dacht u dat? Dacht u, gemeente, dat de Heere nooit eens aan een onbekeerd mens onderwijs geeft uit zijn woord? Denk u eens aan Abimelech, die Sara genomen had, Abrahams vrouw. En dan lezen we dat de Heere Abimelech waarschuwt in een droom, 's nachts. En denk u eens aan Hagar, daarbij die put, dat de engel Gods tot haar spreekt. Dacht u dat Hagar daarmee een bekeerde vrouw geworden was? Nee, gemeente, het kan best zijn dat een mens totaal dood is in de misdaden, maar dat de Heere hem toch onderwijst door zijn woord. Alleen, gemeente, dit grote verschil: als de Heere tot zijn volk spreekt, dan verootmoedigt dat, dan vertedert dat. En wij lezen van de bakker die gaat te galgen. En we lezen van de schenker dat hij eruit komt en u vergeet Jozef. Laat niks na, gemeente. Als de Heere tot zijn volk spreekt, dan laat het wat na. En als God door zijn woord tot zijn volk spreekt, dan brengt dat altijd vroeg of laat bij de Christus. Het hart van de schriften. En zo was het niet bij deze mensen. Dat bracht ze niet bij de Christus. Dat is het grote onderscheid als wanneer de Heere tot zijn kinderen spreekt. Maar de Heere spreekt wel eens onderwijzend, ook tot mensen zonder genade. Zo ook hier. En die mensen zijn zeer ontsteld, ze hebben gedroomd. En ze gevoelen, geliefde, dat God daar iets mee te zeggen heeft. Al kennen ze die God niet, maar ze hebben geen verklaarder, ze hebben geen uitlegger. Nee, ook toen was het zo, geliefd, en zoals het ook nu is. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En als ze dat aan Jozef vertellen, geliefde, dan zegt Jozef niet: oh, maar die dromen die kan ik wel begrijpen. Die zal ik u wel verklaren. Nee, dan zegt hij: zijn de uitleggingen niet Godes? En hij beleidt zijn afhankelijkheid van het licht en van de hulpen van die God die deze dromen gegeven heeft en die deze dromen verklaren kan. Als de schenker dan zijn droom verteld heeft, geliefde, een droom waarin hij zeer snel alle gebeurtenissen ziet voltrekken achter elkander. Hij ziet een wijnstok met 3 ranken. Hij ziet de knoppen eraan komen. Hij ziet het bloeisel al komen. Daar hangen de trossen al met rijpe druiven. Daar staat hij al met de beker van Farao in zijn hand. En daar knijpt hij de rijpe druiven al uit in de beker. En die beker die geeft hij aan Farao. Dan zegt Jozef: dit is de uitlegging. En de geest des Heren leert hem wat hij zeggen moet. Binnen 3 dagen zal Farao u verlossen en zult ge de beker weer geven in Farao's hand. Wat een blijde boodschap, gemeente, voor de overste der schenkers. En dan de overste van de bakkers. Er staat zo treffend in het woord: als die hoort dat Jozef een goede uitlegging gedaan heeft. Dat wil zeggen een gunstige, een voorspoedige uitlegging. Dan vertelt hij ook zijn droom. Eerst had die overste van de bakkers er waarschijnlijk niet zo'n lust in om zijn droom te vertellen. Maar als die hoort wat een blijde boodschap die Jozef brengt, dan denkt hij: ik zal mijn droom ook maar vertellen. En dan vertelt hij die droom van die 3 korven op zijn hoofd. En dat de vogelen des hemels kwamen en pikten van de spijzen van de bovenste korf. Kijk, gemeente, weet u wat die bakker voor een mens is? Ik geloof dat er hier ook veel van die bakkers in geestelijke zin onder het woord zitten. Die bakker heeft alleen maar belangstelling voor het woord van God en voor de verklaring van het woord van God, voor zover dat woord een goede boodschap bevat. Een gunstige boodschap. Voor zover dat woord van vrede en van verlossing spreekt. Maar die bakker die rekent er niet op, geliefd, en dat dat woord ook wel eens kan spreken van schuld en van dood. Die bakker heeft er geen erg in, geliefd, en dat de prediking van dat woord 2 zijden heeft. Een reuke des doods ten dode, een reuke des levens ten leven. Die bakker wil Jozef wel horen, als die maar wat goed zegt. En als die maar iets zegt dat naar zijn vlees is. Ach, laat ik het eens eenvoudig zeggen, geliefd, en die bakker, in geestelijke zin, die wil alleen het evangelie horen. En als die hoort dat Jozef een goede uitlegging gedaan heeft, dan wordt hij ook benieuwd naar deze boodschap. Maar, geliefden, Jozef moet eerlijk zijn. Voelt u de verleiding voor deze jonge man? Hij heeft de schenker een goede boodschap gebracht. En nou staat Jozef hier in de gevangenis al 8 jaar. En als die nou die bakker ook eens een goede boodschap brengt, dan heeft hij 2 pleitbezorgers aan het hof van Farao. O geliefden, wat is het vreselijk moeilijk voor Jozef in deze omstandigheden tegen deze man te zeggen: je hebt nog maar 3 dagen te leven en dan zul je opgehangen worden. Wat kan het moeilijk zijn voor Gods knechten, geliefde, eerlijk te zijn in het brengen van het woord. Eerlijk als er geen schuld is bij degene die het woord horen. O geliefden, als die bakker het uitgeschreeuwd had tegen Jozef, ik heb gezondigd tegen mijn Heer, zou er voor mij nog verzoening wezen? Dan was het voor Jozef niet moeilijk geweest om daar die boodschap te brengen. Maar wat is het moeilijk, gemeente, om aan mensen die alleen het evangelie maar horen willen en die niet horen willen van zonde, schuld en dood, om tegen die mensen eerlijk te zijn, 3 dagen voor hun dood, bij sterfbedden, in ziekenhuizen. En wat is de verleiding dan groot, geliefde, om een boodschap te brengen van vrede, waar geen vrede is, en om te pleisteren met loze kalk. Maar wat is die Jozef eerlijk? Hij brengt aan de schenker het leven, hij predikt aan de bakker de dood. En het woord verklarend is die als een arbeider die dat woord recht snijdt. Wel, geliefden, we zagen Jozef in de kerker, de gunst van God ervarend, het woord van God verklarend, en nu ten laatste het heil van God verwachtend. Eerst zingen we samen uit de 130ste psalm, en daarvan het 3e vers. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heere dan wachters op den morgen. Den morgen, ach, wanneer? Het is uit Psalm 130, daarvan het 3e vers. Die derde dag is Jozef zijn leven niet meer vergeten. Toen het geschiedde zoals hij gesproken had. En toen de overste van de bakkers gehangen werd aan de galg. En de overste van de schenkers de beker gaf in de hand van Farao. Geliefden, waarom zou dat zo'n diepe indruk op Jozef gemaakt hebben dat het gebeurde zoals hij het had uitgelegd? Waarom, denk u? Omdat de Heere toen betoonde, geliefden, dat hij zijn woord waar maakt. En toen is Jozef teruggeleid naar zijn eigen dromen, gemeente. En je kunt begrijpen toen Jozef zag dat de Heere de dromen van de schenker en de bakker waar maakte op zijn tijd, dat het een onuitsprekelijke bemoediging voor zijn ziel geweest is, geliefde. God maakt toch zijn woord waar. En zo kan het wel eens een lieve bemoediging zijn voor een kind van God, geliefde. Als die ziet dat de Heere in het leven van anderen een getrouwe waarmaker van zijn woord is. Toch moet u eens op één ding letten, gemeente. Jozef had er wel geloof voor dat de schenker uit de gevangenis zou komen. En hij heeft op de dag nauwkeurig gezegd wanneer het gebeuren zou. Maar dat hij zelf verlost zou worden, daar lezen we niet van. Daar krijgt hij geen droom voor. Waarom niet, geliefde? Misschien zult u zeggen, ach, met eerbied gesproken. Waarom heeft de Heere Jozef nou in die 10 lange jaren niet één droompje gegeven om hem te bemoedigen? Omdat hij al 2 dromen gekregen had, gemeente. En de Heere heeft hem in die 10 jaar wel verkwikt, wel bemoedigd, maar hij moest juist leren zakken en zinken op het woord dat God eenmaal gesproken had en nog een keer herhaald had. Want weet u wat geloof is? Johannes Calvijn zegt, geloof, dat is de ogen sluiten en de oren openen. De ogen sluiten voor de omstandigheden en de oren openen voor het woord. Dat is geloof. En nou is Jozef 13 jaar geoefend, geliefde, om uit dat woord te leven. Maar de Heere heeft niet iedere keer opnieuw hem een nieuwe droom gegeven. Maar de Heere heeft hem wel 13 jaren lang erin geoefend om uit dat oude woord te leven, dat hij eens gesproken had en waarop de Heere hem eens verwachting heeft gegeven. En daarom, volk van God, moet u er niet op rekenen dat de Heere elke dag tot uw ziel spreekt. Maar moet ge vragen of God u leert leven uit dat woord dat hij in uw leven sprak. En of hij uw voeten op dat woord wil funderen. En nou zag Jozef dat God zijn woord waar maakte. Na 3 dagen in het leven van de schenker ten leven. In het leven van de bakker ten dode. Je kan geloven, gemeente, dat hij zingend zijn werk gedaan heeft. Een paar dagen. Een paar weken. En elke dag opnieuw dat zijn ziel hijgde. Zou nou de poort open gaan? Hij had het zo vriendelijk aan de schenker gevraagd. Hij had gezegd, mijn Heer, als hij nou straks vrijkomt, spreek dan eens voor mij bij Farao. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land van de Hebreeën. Nee, hij had geen kwaad van zijn broers gezegd. En hij zei, en ik zit hier onschuldig. Nee, hij had niet geen kwaad van Potifars vrouw. Of van Potifar gezegd. Maar als je nou vrij bent, gedenk mij dan eens bij Farao. Want ik ben hier onschuldig. En nou komt de schenker vrij. Je kan geloven dat die man Jozef omhelst heeft voor die deur uitging van dat gevangenhuis. En iedere morgen kijkt Jozef naar die dichte deur. Zou die al open gaan? Zou die al open gaan? En de dagen verstrijken. En de weken verstrijken en de maanden. En er gebeurt niets, gemeente. Niets, nee. Ontzettend. Die twee laatste jaren, gemeente, die zijn het smartelijkste geweest. Nou heeft God zijn woord vervuld in het leven van een onbekeerde bakker. En in het leven van een onbekeerde schenker, Jozef. En nou laat hij jou zitten. Jou laat hij zitten. Zie deze, hoe goddeloos en wreed, zijn evenwel bevrijd van leed. En hun vermogen wast steeds aan. Maar jou vergeet hij, Jozef. En de weken en de maanden, die rijgen zich aan één. En de schenker vergat Jozef. Ach, en nou moet Jozef die smartelijke oefenschool doorlopen, gemeente. Om nou aan alles te sterven buiten zijn belovende God. Dat is nou de hele zaak die Jozef leren moet. Hij is in die 8 jaren die nou achter hem liggen zeer geoefend. Maar nou heeft hij toch zijn vertrouwen nog op de schenker gezet, gemeente. En nou moet het 2 jaar duren voor die gestorven en gespeend is. Aan alle mensen vertrouwen. En voor die zijn God alleen overhoudt. En hoeveel jaar heeft de Heere daar nou in uw leven al werk aan, volk? Om je dat te leren. Om nou te sterven aan alle eigen krachten. Aan alle mensenhulp. En om nou alleen God in Christus over te houden, volk. Hoeveel jaren heeft de Heere daar werk aan om ons dat te leren, geliefde. 10 jaar in het gevangenhuis, in het leven van Jozef. En als hij er na 10 jaren uitkomt, dan is het eerste wat hij zegt, het is buiten mij. Daar moet u eens op letten. Het is buiten mij. Dan, geliefden, is het een man, gelouterd en gekeurd in de smeltkroes der ellende, die alleen God heeft overgehouden. God in Christus. En dan moet hij 2 jaar lang sterven aan zijn hoop op de mens. Sterven aan zijn verwachting van de schenker. En moet hij wachten op God. En weet je wat hij nou niet door had, die Jozef, die lieve jongen? Weet je wat hij nou niet in de gaten had, gemeente, als die schenker nou eens wel aan hem gedacht had? Dan was het allemaal helemaal verkeerd gegaan. Want als die schenker wel aan hem gedacht had, gemeente, en die had bij Farao een goed woordje voor hem gedaan, dan had de deur van de gevangenis open gegaan en dan had Jozef teruggegaan naar Hebron, naar zijn oude vader, en dan waren ze allemaal van de honger gestorven binnen een paar jaar tijd. Voelt u? Maar dat had Jozef niet door. Dat het nou alleen maar ten goede was dat de schenker hem vergat, geliefde. En dat de Heere zo onuitsprekelijk lief voor hem was. Dat die man hem nou vergeten moest. Alle dingen werken mede ten goede, geliefde. En dat heeft hij later verstaan. In eeuwige verwondering. En volk van God, geloof je dat nou ook voor jezelf? Dat zware kruis, die onbegrepen wegen, dat gewicht aan de klok, dat dat nou zo goed voor je is. En als dat er nou niet zou wezen, dat helemaal verkeerd zou gaan in je leven. Dat er niks van terecht zou komen. O Jozef, gelukkig hoor dat de schenker je vergeet. En nou wordt hij geoefend in het wachten op God. En in het stilzitten. En dat is de moeilijkste les op de leerschool van genade, gemeente. God te laten werken. Rut heeft een tijd in haar leven gehad dat ze hard werkte. En dat was geen makkelijke tijd, maar het was een zoete tijd. Elke dag kwam ze met een bundel aren bij Naomi thuis. Maar toen kwam er een tijd dat Naomi zei tot Rut: zit nou maar stil, mijn dochter. Want die man zal niet rusten totdat die heden deze ganse zaak volleindigd hebben. En toen moest ze stilzitten. was dat moeilijk. Stilzitten, geliefde. En de Heere laten werken. En wachten, nee, niet afwachten. Wachten op het heil en op het woord des Heeren. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Hoor u dat gezang, geliefde, uit die kerker, uit dat huis der gevangenis in dat donkere Egypte, op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heere, nou al 13 jaar, dan wachters op den morgen, den morgen, ach, wanneer. En als er hier nou zo'n wachtend volk in de kerk zit, dat het zeggen moet bij tijden wat we samen hebben gezongen vanmorgen in het begin. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. O volk, put dan eens moed uit de geschiedenis van Jozef. Dan kan het lang duren. En de Heere kan veel werk aan je hebben, dat je aan alle mensenverwachting sterft en aan alle eigen hulp en eigen verwachting omkomt. Maar zo loutert God zijn volk, totdat ze overhouden God en zijn woord. Die God die niet feilt in zijn trouw en die gezegd heeft, en dat geldt voor al zijn nooddruftigen, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Amen. De slotzang is het 5e versje van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En wat daar volgt in Psalm 42 vers 5. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.